Die de zoon heeft, die heeft het leven. Dat is het thema voor vanavond. En het is al gezegd, je kunt dat vinden in 1 Johannes 5. En daarom willen wij dat gedeelte ook lezen vanavond. 1 Johannes 5 van vers 1 tot en met 13, waar wij Gods woord samen lezen. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, en het Woord, en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft, die in de Zoon van God gelooft. Heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam des Zoons van God. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Jongelui, en ook ouderen zie ik in ons midden. Als wij de zendbrieven van de apostel Johannes gaan lezen. Dan valt het ons op. Dat de apostel Johannes heel veel onderwerpen aan de orde stelt. Tal van onderwerpen. Nee, Johannes is geen apostel geweest die het alleen maar over de liefde had. Er zijn mensen die noemen de Johannes de apostel der liefde en daar wil ik wel aan meegaan. Maar die doen net alsof Johannes alleen maar over de liefde sprak. Dat is niet waar. Nee, Johannes die spreekt over heel veel onderwerpen in zijn brieven. Vooral ook als ik die eerste brief ga lezen, dan heeft hij het over de gemeenschap met God. De gemeenschap der heiligen. Het leven naar Gods geboden. De vergeving der zonden. Christus de voorspraak bij de Vader. Hij waarschuwt voor wereldgelijkvormigheid. Heb deze wereld niet lief, bijvoorbeeld. Hij waarschuwt voor de antichrist. Hij waarschuwt voor allerlei insluipende dwalingen. En natuurlijk wijst de apostel der liefde ook op de broederlijke liefde. Zo rijk als die brieven zijn. Die brieven die moet je nou eens goed gaan bestuderen. Dat moet je gewoon eigenlijk doen. Iedere avond een klein stukje. En ook Johannes had als een getrouw dienstknecht van God steeds weer te maken met twee partijen binnen de gemeente. Twee partijen waar iedere dienstknecht van God steeds maar weer mee te maken krijgt. Aan de ene kant waren daar de vrijbuiters. Mensen die er zomaar op losleefden. Die een ongeoorloofde scheiding gemaakt hadden tussen het geestelijke en het natuurlijke. Het zogenaamde dualisme, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Hij had met hen te strijden. Hij moest hen erop wijzen dat het geloof ook zijn vruchten kent. En hij schrijft het dan ook. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Dat is het ene front waar hij tegen moest rijden. En aan de andere kant was daar weer een heel ander front, namelijk van hen, mensen, judaïsten die weigerden om uit genade alleen te leven. Die van alles probeerden, maar weigerden om door het eenvoudige geloof in de Heer Jezus Christus zalig te worden. De werkheilige mens. En Johannes heeft de gemeente vermaand en onderwezen op een heel lieflijke wijze. Moet je die brief maar eens lezen. Hoe vaak of hij de gemeente aanschrijft met geliefden en met kindertjes, kinderkens, kindertjes. En vader schrijft hij en jongelingen schrijft hij. Dus hij doet dat op een hele lieflijke wijze, maar toch niet minder scherp. Want bij Johannes brandde daar een vuur van binnen in zijn hart. Hij verlangt om de gemeente te bouwen in het allerijligst geloof. En hij verlangt ernaar om met anderen gemeenschap in de Heer Jezus Christus te zoeken. Gemeenschap met de broeders. Ja, dat verlangen leeft in zijn hart. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ja, dat het verlangen ook vanavond in ons midden mag zijn. Hè. Toch, al zijn we dan geen gemeente met ambten, en al zijn we dan zomaar als jongeren bij elkaar, maar toch dat verlangen, Heren, waar uw woord open gaat, daar wilt u toch in het midden zijn, dat het zo vanavond ook mag zijn om aan de voeten van de Heer Jezus te mogen knielen en opnieuw of voor het eerst hem te mogen zien zoals hij wil zijn voor een verloren zondaar. Onderwijs vanuit zijn woord te ontvangen. En jongelui, het is nu ook deze apostel die ons thema voor vanavond onder de aandacht brengt. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En nu wil ik eigenlijk vanavond, en dat lijkt misschien een beetje bijbelstudieachtig, maar toch wil ik het zo doen. Ik wil dat je je Bijbel erbij houdt. En steeds ook meekijkt wat Johannes en wat de Heilige Geest ons wil zeggen in dit gedeelte. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Om te beginnen, dit is per definitie een zeer scherpe uitspraak. Uit de mond van de apostel der liefde. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Weet je wat dan het noodzakelijke vervolg moet zijn? Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft dan het leven niet. Je hebt het, of je hebt het niet, één van beiden. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, laat die woorden een stotje doordringen. Die heeft het leven niet. Dus als je de Zoon van God niet hebt, dan heb je het leven niet. En wat heb je dan wel? Ik verlang een antwoord van je vanavond. Ik wil je eigenlijk dwingen tot een antwoord op deze vraag. Deze hoogst ernstige vraag. Als je de Zoon niet hebt, heb je leven niet. Wat heb je dan eigenlijk wel? Wat heb jij? En jij? En u? Wat heb u eigenlijk? Misschien zeg je vanavond, nou dominee, ik ben net geslaagd. Ik was eigenlijk zo blij vandaag of gisteren. Nou fijn voor je. Maar daarmee heb je het leven niet. Misschien ben je wel rijk. Misschien heb je wel heel veel. Maar je voelt toch wel aan, als je de Zoon niet hebt, daar ligt de klem vanavond. Dan heb je het leven niet. En wat staat er tegenover het leven? Wat staat er nu tegenover het leven? Weet je wat? De dood. De dood staat tegenover het leven. Jezus heeft gezegd, en Johannes heeft dat ook opgetekend in zijn evangelie. Indien gij mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. Ziet u hoe scherp of Johannes de apostel der liefde is? Net zo scherp als Paulus. Paulus zou het misschien op een andere manier zeggen. Maar gelukkig, daarom is Gods woord ook zo rijk en zo veelzijdig. Paulus zou misschien zeggen, en hij heeft het gezegd. Wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Maar eigenlijk staat er hetzelfde. Voel je wel. Eigenlijk staat er hetzelfde. Want wie Christus niet heeft, die heeft het leven niet. Maar die heeft alleen maar recht op de dood. Die zei een vervloeking. Jongelui, als wij hoofdstuk 5 gaan bestuderen van deze brief, dan lijkt hoofdstuk 5 eigenlijk wel een samenvatting van heel de brief te zijn. Want als wij hoofdstuk 5 zo samen lezen, we hebben het gedeeltelijk gelezen, dan zie je dat ook tal van zaken in dat kleine stukje weer naar voren komen. En zo gaat het bijvoorbeeld in vers 1 over de wedergeboorte. De wedergeboorte. Die geboren heeft. Wat staat daar? Wat staat daar? Die gelooft dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. Zie je wel? En dan vers 2. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Waar gaat het in vers 2 over? Blijkbaar over het kenmerk van een kind van God. Want die zijn er. De Bijbel zegt het toch? Dan ga je de kinderen Gods lief hebben. En je wil de geboden van de Heere gehoorzamen. Vers 2. In vers 5, ook als een bijzondere tekst. In vers 5 gaat het over de kracht van het geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Zo kom ik in vers 7. Een bestreden tekst. Maar ik ben blij dat die in de Bijbel staat. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In vers 7 gebeurt iets. En daar wil ik jullie op wijzen. In vers 7 gebeurt heel veel. Johannes de apostel die kijkt als het ware omhoog naar de hemel. En dan zegt hij tegen de gemeente. Gemeente, drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En dat wil ik toepassen vanavond. Jongelui, de hemel heeft ons vanavond iets te zeggen. De dominee niet, maar God zelf. De drie enige God. God de Vader. Heeft jou vanavond iets te zeggen. God de Zoon heeft jou vanavond iets te zeggen. God de Heilige Geest heeft jou vanavond iets te zeggen. God de drie enige God, schepper van hemel en aarde. En daarom span je in om te luisteren. Leg het niet zomaar naast je neer, dat kan niet. De hemel getuigt. God de Vader getuigt. En ongetwijfeld heeft Johannes gedacht aan die bijzondere gebeurtenis waarvan hij ook geschreven heeft in zijn evangelie. Toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan. Wat gebeurde er toen? Toen Jezus gedoopt werd, toen ging de hemel open. En toen klonk daar een stem vanuit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Zie je wel? God de Vader getuigt. Maar niet alleen God de Vader getuigt, maar ook God de Zoon getuigt. Jezus heeft zelf getuigd op aarde. Dat hij reeds voor Abraham was. Dat hij niet van de wereld was, maar dat hij van de Vader is uitgegaan. En dat hij in de wereld is gekomen. En wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Jezus was niet van deze wereld. Jezus is in deze wereld gekomen, vlees geworden, om ons te verlossen. God de Zoon getuigt. Hoe heeft Christus niet getuigd door al de wonderen die hij gedaan heeft? Dat hij was de Christus die komen zou. En door al de tekenen die hij deed. God de Zoon getuigt. En de derde getuige die ik naar voren breng. Die Johannes naar voren brengt. God de Heilige Geest getuigt. Het was toch ook bij die doop. Toen de Heilige Geest als een duif neerkwam. Op Jezus. En van Jezus staat het al geschreven dat de geest hem vervulde zonder mate. Dus de drie personen van het goddelijk wezen getuigen. En dat getuigenis is niet tegenstrijdig. Dat getuigenis is eenparig. Het is een heerlijk getuigenis. Dat volkomen in overeenstemming is met elkaar. God de Vader getuigt in volkomen overeenstemming met de Zoon. God de Zoon getuigt in volkomen overeenstemming met God de Heilige Geest. Nou, wie van jullie durft er te twijfelen aan het getuigenis van een drie-enig God?
Johannes kijkt omhoog en hij zegt: de hemel getuigt. God getuigt. Dat gebeurt opnieuw vanavond. En toch, dan komen we in vers 8 en dan gebeurt er nog meer. Want Johannes kijkt niet alleen naar de hemel, maar nu kijkt Johannes ook naar de aarde. Johannes kijkt ook naar de aarde. En dan zegt hij: opnieuw zijn er drie die getuigen, maar nu op de aarde. Er zijn er ook drie die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. De geest getuigt hier op aarde. En als ik dat zeg, dan denk ik in de eerste plaats altijd aan dat dierbare woord van God. Hierin getuigt de Heilige Geest. Het is niet zomaar een boek. Het is ingeblazen door de Heilige Geest. Het zijn woorden van God. De Heilige Geest getuigt. En de Geest getuigt ook nog op andere manieren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die heerlijke Pinksterdag. Waar de Geest zo in het midden was. Waar de kracht van de Geest ervaren werd. Of niet dan? Was dat geen heerlijk getuigenis dan? Van de Heilige Geest? 3000 op één dag tot God bekeerd. Als ik daar zie, die hoogmoedige fariseer. Die geroepen heeft: kruist hem, kruist hem. En dan valt hij aan de voeten van Petrus. En dan hoor ik hem zeggen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Dan noemt hij Petrus, een arme visser, noemt hij een broeder. Ziet u? Zie je? Het werk van de Heilige Geest. De Geest getuigt op aarde. En ook door de kinderen van God heen. Dat geloof ik ook, ja. En ook door hen die het evangelie bezegeld hebben met hun bloed. Ik denk aan de martelaren bijvoorbeeld. Of ik denk aan die arme man daar in China, die meer dan 12 jaar in een werkkamp zat. En op een gegeven moment, dan moet hij de toiletten gaan reinigen. En dan moet hij naar de vuilnisbelt buiten het leger. En hij doet het graag, weet je waarom? Weet je waarom? Dan is hij buiten het leger, daar bij die stinkende bult. Maar daar mag hij even zijn knieën buigen. Als niemand het ziet, daar kan hij even zijn God ontmoeten. En dan denk ik aan het bloed van de martelaren. Hoeveelen hebben niet getuigd, de geest getuigd en het water getuigd en het bloed getuigd, het water. En het water, dat ziet dan niet anders dan op de heilige doop. Het water, de doop getuigd. De doop van Jezus in de eerste plaats. Jezus die zich liet dopen, als was hij een onreine, want aldus betaamde het hem, al de gerechtigheid te vervullen. De doop getuigt, niet alleen de doop van Jezus, maar ook jouw eigen doop. Dat doopwater. Dat gesprenkeld is op je voorhoofd. Toen je nog zo klein was. De doop getuigt. En die doop kun je nooit ongedaan maken. Ze getuigt van het reddende bloed van Christus. Het water getuigt. En het bloed getuigt. Het bloed getuigt. Het bloed van de Heer Jezus Christus. En waarschijnlijk heeft Johannes toen gedacht aan het heilige avondmaal, zeggen veel verklaarders. En ik denk dat er wat voor te zeggen valt. Dat hij gezien heeft de beker vol wijn, als een teken en zegel van Gods genadeverbond. Als een onderstreping van Gods onwankelbare beloften, die ja en amen zijn in Christus bloed. En zo zijn er ook drie op de aarde die getuigen. Drie in de hemel die getuigen. Drie op de aarde die getuigen. Een eenparig getuigenis. Ze willen hetzelfde zeggen. En Johannes die wil nu vanavond zeggen: als ik kijk naar de hemel, dan roept ze me toe, eenparig, dit getuigenis. En kijk ik naar de aarde, dan roept ze me ook opnieuw, eenparig, dit getuigenis toe. Hemel en aarde getuigen, jongelui. Wat een overvloed van getuigen vanavond. Mogen we dat naar voren brengen? Weet je, met het doel opdat je vanavond overtuigd zou worden, opdat je niets meer zou weten te zeggen en alleen maar aan de voeten van de Heere zou neervallen en hem de eer zou geven. Daar gaat het om. We luisteren dus vanavond naar het getuigenis van de drie enige God, naar het getuigenis van God de Vader, naar het getuigenis van God de Zoon, naar het getuigenis van God de Heilige Geest, naar het getuigenis van je doop, naar het getuigenis van het heilig avondmaal, van het bloed van Christus. Daar gaat het om. God getuigt. Dus pas op, jongelui. Stel dit niet ter discussie. Het getuigenis van God. Leg het niet naast je neer. Sla het niet in de wind. Doe dat niet. Maar misschien zeg je nu wel vanavond, wat is nu dan de inhoud van dat getuigenis? Wat getuigt God de Vader? Wat getuigt God de Zoon en God de Heilige Geest? Voordat Johannes ons dat zegt, gaat Johannes ons eerst waarschuwen. Want wat zegt Johannes dan? Indien wij het getuigenis der mensen aannemen. Let op, het getuigenis van God is meerder. Ja, het getuigenis van God is meerder. Want God is waarachtig. En alle mens zij leugenachtig. Dus let op, wil Johannes zeggen. Het gaat hier over het getuigenis van God. Het getuigenis van God. Kijk, een mens denkt de ene dag zus. En de andere dag zo. Maar zo is het bij God niet. Wat God zegt, dat is ook zo. Dat mag je voor waarachtig houden. Daar mag je niet aan twijfelen. Daar kun je niet aan twijfelen. Aan die God die getuigt. En zijn getuigenis is krachtig. Want het dringt door tot in het hart van de mens. Want, schrijft Johannes, het getuigenis van God is meerder. Want die in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Dat dringt door tot in het hart van de mens. Is dat bij jou ook al gebeurd? Dat het getuigenis van God zo ging spreken en zo zijn kracht deed, dat al de wapens je uit handen vielen. Want daar gaat het om in je leven. En dat God het werkelijk voor het zeggen kreeg in je leven. En de jamaren, die moesten verschrikt hun mond houden. En het klonk in je hart, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Weet je, dan word je heel erg klein. Hè? Genade maakt ook klein. Kinderlijk eenvoudig ook. Dat is nu wat de Heere zijn kinderen brengt. Zodat ze werkelijk alleen nog maar luisteren. En dat vinden we juist zo moeilijk. Hè? Luisteren naar God. Horen wat de Geest te zeggen heeft. En Johannes spreekt hiervan. En hij zegt, denk erom. Als het gaat over de inhoud van dit getuigenis. Het is een waarachtig getuigenis. Twijfel er niet aan. Wil je weten wat het getuigenis is? En Johannes doet als het ware nog één waarschuwing. Nog één waarschuwing. Want je mag het niet naast je neerleggen. Dat is zeer gevaarlijk. Ja, het is godslasterlijk. Godslasterlijk, dominee. Ja. Het is godslasterlijk als je dit getuigenis naast je neerlegt. En daarom komt Johannes eerst nog met een waarschuwing. Want als je dat doet, hè, als je dat getuigenis van God niet neemt zoals het is en naast je neerlegt, er geen boodschap aan hebt, weet je wat je dan doet, zegt Johannes? Dan geloof je God niet, maar dan maak je God tot een leugenaar. Johannes schrijft het hier. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Dat is toch godslasterlijk of niet dan? Je acht dan Gods woord onbetrouwbaar. Je bestempelt God dan eigenlijk als iemand die mensen misleidt. Die de scharen misleidt. Die geen betrouwbare getuigenis heeft gegeven. Als iemand die je vertrouwen beschaamt. Dan geloof je niet het getuigenis dat God zelf getuigd heeft van zijn Zoon. Je maakt God tot een leugenaar. Ja, jongelui, ik zeg het zo vanavond. Dat ongeloof is duivels. Want weet je, van de duivel staat geschreven dat hij een mensenmoordenaar is van de beginnen. Van de duivel staat geschreven dat hij de vader der leugenen is. En een leugenaar. Dus voel je wat ik bedoel wanneer je God niet gelooft? Weet je wat je daar eigenlijk doet? Dan moet je eens over nadenken. En stel je God op dezelfde lijn als de duivel. Dat doe je dan. Vandaar ook dat onze oudvaders ook altijd gezegd hebben, het ongeloof is de meest afschuwelijke zonde die er is. De meest grote zonde. En zo wil ik het ook aan je doorgeven. Boston die schrijft, het ongeloof, zegt hij, is de generaal van het leger der hel in 's mensen binnenste. Dat is wat. En dat is waar, hoor. Dan maak je God tot een leugenaar. Dat is wat. Luther die schrijft ergens, hij zegt, als je God niet gelooft, weet je wat je dan doet, zegt hij, dan sla je de Heilige Geest op de mond. Nou. Hoe vaak heb je dat al gedaan? De Heilige Geest op de mond geslagen. Vandaar ook Johannes waarschuwt ons. Voordat hij dat getuigenis geeft, wat of het inhoudt. Want de zonde van het ongeloof is afschuwelijk. Oh, dan zou ik misschien wel moeten zeggen, ga dan maar weg. En toch niet, want ik wil jou het evangelie laten horen. Maar denk erom, dat kan nooit vrijblijvend. Je kunt nooit vrijblijvend zijn onder het evangelie. Dat kan niet. Toen Stefanus voor de Joodse raad stond, toen zei hij tegen de Joodse raad. Gij lieden weten, staat altijd de Heilige Geest. Voel je wel? Dat doe je. Als je niet wil geloven in dat wat God zegt in zijn woord. Maar dominee, wat is dat getuigenis dan? Nou, nog één ding. Johannes wilde er zijn bloed voor geven. Ja, Johannes wilde er zijn bloed voor geven. Hij wilde het met zijn bloed onderstrepen. Als hij een poosje later daar op Patmos verblijf houdt. Gedwongen. Verbannen. Dan staat er zo in Openbaring 1 dat hij verbannen was. Vanwege het woord van God en vanwege het getuigenis van Jezus Christus. En hoeveel hebben het getuigenis van Christus niet onderstreept met hun bloed, hebben hun leven er niet voor gegeven. Maar goed, nu toch de inhoud van dat getuigenis. Wat heeft God te zeggen? Wat heeft de drie-enige God vanavond tot ons te zeggen? In vers 11 lezen wij het. En dit is het getuigenis. Het klinkt erg officieel, maar dat is ook zo. Het klinkt als een proclamatie, zo is het ook, als er gepreekt wordt. En dit is het getuigenis. Zo komt het naar je toe. Dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dat leven is in zijn Zoon. Dat is het evangelie. In een notendop zouden we kunnen zeggen. Dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. Dat is nou één groot geschenk, wil Johannes zeggen. Het eeuwige leven heeft God ons gegeven. Als één groot geschenk. Dat wordt je voor de voeten gelegd. Dat wordt je aangeboden. Dat wordt je aangeprezen. Daar wordt je op gewezen. Daar wordt je mee geconfronteerd. Met dit evangelie. Maar wat wordt er nou mee bedoeld dat het leven in de Zoon is? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, je weet toch wel dat de mens het leven van God heeft ontvangen. De Heere God was het, die Adam in zijn neusgaten blies. En zo werd Adam tot een levende ziel. Zo ontving Adam het leven. Op die wijze. En daarom kan er ook alleen maar leven zijn in gemeenschap met God. Onthoud dat. Er kan alleen maar leven zijn in gemeenschap met God. En je voelt het al aan zeker. Die gemeenschap hebben wij verbroken met God. In het paradijs. Dus kan er eigenlijk geen leven meer zijn. Dat kan niet. We hebben geen recht meer op het leven. Nog niet op één minuut, jongelui. Wel op de dood. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. We hebben de gemeenschap verbroken. En daarom van Adam erf je de dood. Wij allemaal. Heel de wereld voor God verdoemelijk. Het is Gods langmoedigheid dat je er nog bent. Dat je nog mag ademen. Van Adam erven wij de dood. Maar nu wil Johannes zeggen. Wat Paulus zo bijzonder mooi geschreven heeft in 1 Korinthe 15. Adam is gemaakt tot een levendmakende ziel. Maar Christus is geworden tot een levendmakende geest. Voel je? Adam tot een levende ziel. Christus tot een levendmakende geest. Want nu is het Christus die het leven heeft in zichzelf. En die uitdeelt vanuit het leven. Hij is de levensbron. Want hij heeft immers de dood overwonnen. En de hel aan zijn voeten gelegd. Dat is Christus. Dat is mijn koning. De levensfontein, de levensput. En hij wil uitdelen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het leven in persoon, zouden we kunnen zeggen. Daarom kon hij ook zeggen, ik leef. En tegen zijn kinderen zegt hij het. En gij zult leven.
En dat leven dat groeit onafgebroken voort. Tot in alle eeuwigheid dat leven dat kan niet meer sterven. Als je dat leven ontvangen hebt vanuit Christus, dan kan dat leven nooit meer sterven.
Dat leven gaat door tot in alle eeuwigheid.
Oh, weet je niet hoe je leven moet?
Nee, dat kan ook niet buiten Christus. Buiten Christus is er geen leven. Vlucht tot Jezus.
Wij hebben onszelf in de dood gestort. Maar Hij wil ons het leven geven. Hij alleen. Het leven is dus niet meer te vinden in onszelf. Het leven is niet meer te vinden in al ons doen en laten. Wat wij willen presteren en al onze pogingen om onszelf levend te wrijven of wat dan ook. Nee, Jezus heeft gezegd, die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Voorwaar, zeg ik u.
Weet je, de kanttekening is er zo mooi bij. Die heb ik erbij opgeslagen. Dit is een getuigenis.
Dat namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Dan zegt de kanttekening, namelijk als in een fontein. Uit wiens volheid wij het ontvangen. Een volheid van leven. Zoveel, ja, gaat de kanttekening verder. Want de zoon heeft voor ons het leven verdiend. En heeft de macht om het ons te geven. En geeft het ook aan allen die in hem geloven.
Heerlijk.
Voorwaar, zeg ik u. Die in mij gelooft, naar die tekst wordt verwezen, heeft het eeuwige leven. Dus als je bang bent voor de dood. In Jezus is het leven alleen bij hem. Als je bang bent voor de hel. In Jezus is het leven. Het leven is in de Zoon. We hebben gezongen, kust aan de Zoon. Opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Zijn toorn slechts een weinig zou ontbranden. Het leven is in de Zoon. Als je niet weet hoe het moet met je zonden, vlucht dan tot Christus. Want het leven is in de Zoon.
Dat is de kern van de prediking.
Daar moet nou verkondigd worden dat het leven in de Zoon is. Iedere keer opnieuw moet dat verkondigd worden. Als de schuld van je leven je naar beneden drukt. Als je er geen raad mee weet. Heere, waar moet ik dan naartoe? Als je je gedachten niet meer kunt ordenen. Dan zegt de Heere niet, nu moet je eerst je gedachten ordenen. Nu moet je eerst dit, nu moet je eerst dat. Maar wend u naar mij toe. En word behouden alle gij einde der aarde. Want hij is de levensbron. Hij alleen. En hij wil het geven. Hij wil het niet voor zichzelf houden. Hij is niet met lege handen naar de hemel gevaren. Maar hij zit aan zijn vaders rechterhand. En hij ziet je wel tobben. En hij komt met zijn evangelie naar je toe. En hij laat zijn wonden zien. En hij zegt, zie je die wonden? Zie je dat bloed? Dat bloed is gestort. Opdat het leven voor jou bereid zou zijn. Het leven is in de Zoon. Maar denk erom. Wel alleen in de Zoon. Nergens anders. Het leven is in de Zoon, maar nergens anders. Calvijn die schrijft er zo treffend bij. God heeft in Christus het leven gesteld. Opdat men het vandaar halen. Opdat men het vandaar halen. Daar moet je zijn. Bij hem moet je zijn. Heb je dat al ontdekt? Alle andere wegen zijn doodlopende wegen. Maar Heere, in u is alles wat ik nodig heb. In u is het leven. In uw licht zien wij het licht, Heer Jezus. Uw genade redt mij van de dood. We moeten het van Christus hebben. En dan kunnen we van alles zoeken. Maar buiten Christus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Want God heeft in Christus het leven gesteld. Opdat men het vandaar halen. En zo sluit God drieënig. Alles en iedereen uit die het buiten Christus zoekt. Ja, ik meen dat het ergens in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Die nou meent dat het offeren van Christus niet genoeg is. En die nog iets anders zoekt. Naast Christus en buiten Christus. Dat die godslasterlijk bezig is. Godslasterlijk. Want het leven is alleen maar in Christus. In de Zoon. Maar nu zeg je vanavond natuurlijk, ja, maar hoe kom ik daar nou aan? Hoe weet ik nou dat ik daar deel in heb? Hoe weet ik nou dat ik deel heb aan de Zoon? Want die de Zoon heeft, die heeft het leven. Dus om het leven te hebben, moet ik Christus zelf hebben. Ja, dat moet ook. Ik moet met hem verenigd zijn om deel te hebben aan het leven. Ik moet Jezus tot mijn deel hebben. En met minder kun je niet sterven. Echt niet. Die de Zoon heeft, die heeft het leven.
Ja, maar dominee, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou de Zoon bezitten?
Dat kan toch niet?
Oh, bezit je hem dan nog niet?
Is er nog nooit in je leven gebeurd dan, dat je mocht zeggen, mijn Heer en mijn God? Maar moet je dan ellendig zijn? Heb je nooit gestameld? Misschien wel na de meest donkere periode. Heb je nog nooit in verwondering gezegd, gij zijt de mijne. En ik ben van u. Ja, maar de Zoon bezitten. Nee, niet om over hem heerschappij te voeren, zo niet. Zo moeten we dan niet lezen wie de Zoon heeft. Nee, maar om uit hem te leven. Om zonder hem niet meer te kunnen. Kijk, zo is het toch ook met een kind. Een klein kind. Dat naar moeder rent en het valt moeder in de armen. Ja, wat zegt moeder dan? Mijn lieve kind, kom. En wat zegt dat kind dan? Mijn allerliefste moeder. Dan zegt dat kind toch ook mijn moeder. Niet dat die moeder als het ware een bezit is van dat kind. Maar daarmee aangevend de nauwe band die daar is. En zo moeten we dit ook lezen. Zo'n nauwe band is er, zodat ik mag zeggen, ik heb de Zoon. Die de Heere aanhangt, schrijft Paulus, is één geest met hem. Eén geest met Christus te zijn. Wat is nou nodig? Eigenlijk draait het in het leven van een christen maar om één ding. Weet je dat? Het draait in het leven van een christen eigenlijk maar om één ding. Namelijk om met de Heer Jezus verbonden te zijn. Door een waarachtig geloof met hem verenigd te zijn. Daar gaat het om. Weet je dat? Alleen dan kun je zalig worden. Als je met hem verenigd bent. En buiten Christus nooit. En buiten die vereniging ook nooit. Wie de Zoon heeft. Wat een zalig bezit. Als je de Zoon hebt. Oh, al ben je dan doodarm in deze wereld. En je hebt Christus, dan ben je toch zo rijk. Of omgekeerd, al ben je steenrijk in deze wereld. En je mist Christus, dan ben je zonder God in de wereld. Geen hoop hebbende, een vreemdeling van de verbonden der beloft. Maar ben je dan arm? Een zalig bezit of een ontzettend gemis? Hoe is het in jouw leven? Kijk. Die band wie er dan komt met de Zoon, die is wederkerig. Dat doet God zelf. Die de Zoon heeft. Maar dan mag ik ook weten dat de Zoon mij heeft. Dan mag ik weten het eigendom van hem te zijn. En dat is nou mijn troost. Mijn enige troost, zegt de catechismus. In leven en sterven, dat ik niet meer van mezelf, maar het eigendom van Christus heb. Dus het leven is in de Zoon. En je hebt er pas deel aan, als je ook deel hebt aan de Zoon. Maar hoe bezit ik de Zoon dan? Door mijn uiterste best te doen, zal ik daar een geweldige som geld voor op de tafel leggen? Nee, gelukkig niet. Moet ik me daarvoor inspannen? Moet ik veel goede werken doen? Johannes laat ons niet in het ongewisse. Tenminste, als je vers 1 ook serieus wil nemen. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Hoe bezit ik dan de Zoon? Hoe kan ik nou verbonden worden met de Heer Jezus? Alleen door het geloof. Is die band er al gelegd. Die gouden draad met Christus. Door het geloof met hem verbonden te mogen zijn. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus. Die is uit God geboren. Ja, schrijft Calvijn hierbij. Hij wordt alleen door het geloof bezeten. Alleen door het geloof. Van de week had ik een gesprek met iemand en die zei. Ja, tegenwoordig nemen ze zomaar Jezus aan. Ik zeg, ik weet het. Ik heb ook zoveel verdriet vaak van mensen. Die de naam van Jezus noemen, maar midden in de wereld leven. Maar denk erom, ook dat preek ik. Al heb u het misschien nooit gedacht. Maar ik zeg het nu. Alleen door het geloof kunnen wij Christus aannemen. Alleen in die weg. En de kanttekening hebben we dan aan onze zij. De kanttekening zegt er dan bij vanavond. Dat is, wat is dat nou die de Zoon heeft? Dat is... Die hem met een waar geloof heeft aangenomen, zie je wel. Die hem met een waar geloof heeft aangenomen, dat is alles. Is dat alles, dominee? Dat is alles. Echt waar? Ja. Ja, maar wedergeboorte dan. Ja, dat is waar. Dat doet God. Dat is een werk van God. Ja, maar moeten we ons daar niet mee bezighouden? Jawel. Maar dan op de manier zoals Johannes dat doet. Johannes zegt, een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Op die wijze moeten we met de wedergeboorte omgaan. Dan gaan we niet uit elkaar trekken, maar dan houden we het ook bij elkaar op die wijze. En dat is bijbels, het staat hier zo. Ja, maar ik heb dit en ik heb dat. Johannes zegt hier, de Heilige Geest zegt hier, die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Die. En daar komt het dus op aan. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Ja, schrijft Paulus aan de gemeente van Colosse. Zo heerlijk. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Mag je dat ook weten, dat Jezus je leven is? De dood van mijn dood, en het leven van mijn leven, het leven mijn Christus, het sterven mijn gewin, alleen daar ligt de ruimte. Alleen dan kun je sterven. Alleen dan kun je God ontmoeten. Al is het dan, en daar heb ik het straks nog over. Al is het dan met een bevende hand. Al is het dan in beginsel. Dan gaat het niet over een sterk geloof. Maar het gaat wel over een toevluchtnemend geloof. En dat kan niet buiten Christus. Het vlucht tot Christus. En valt aan zijn voeten. En dat gaat toch niet buiten je om. Echt niet. Johannes die schrijft ervan, wij weten dat wij uit de dood overgegaan zijn in het leven. Weet je dat nu ook? Mag je het weten? Ja, maar weet ieder kind van God dat dan op dezelfde wijze? En heeft ieder kind van God daar hetzelfde inzicht in? Ik zeg niet op dezelfde manier. En met evenveel helderheid en duidelijkheid. Dat niet. Nee. Want waarom schrijft Johannes dit eigenlijk? Weet u waarom? Hij zegt het erbij. Deze dingen heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van God. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Waarom schrijft Johannes het zo? Opdat gij het weet. Het moet Gods kind ook aangezegd worden. Eigenlijk functioneren hier de sleutelen van het hemelrijk. Van de bediening van het evangelie. Zo preekte Johannes. Opdat gij weet. Als je werkelijk nou met de Heer Jezus verbonden mag zijn. Dan mag ik het je aanzeggen, dat je het eeuwige leven hebt. Gelovende in zijn naam. Ja, schrijf dan die kanttekening opnieuw. Dat is dat ik in het geloof meer en meer toenemen mag. En daarin volharden, want dan kennen wij ten dele. Dat is waar. Maar zij die verbonden zijn met de Heer Jezus, die hebben een recht op het eeuwige leven. En buiten Jezus daarbij dood. Dood voor God. Dood door de misdaden en de zonde. Dan heb je geen recht op het eeuwige leven. Dan ben je alleen maar op weg naar die eeuwige ondergang. Weet je dat? Weet je dat? En nu is het Jezus die vanavond tot ons komt. Drie zijn er die getuigen. In zekere zin is het God de Vader die tot ons komt. God de Heilige Geest. Deze getuigen worden naar voren gebracht door Johannes. En ze getuigen vanavond. Dat nu het leven alleen maar is in de Heer Jezus Christus. Ben jij zo'n afschuwelijk zondaar. Onverbeterlijk. En zeg je, Heere, ik weet het niet meer. Maar ik kan niet sterven. En sterven is God ontmoeten. Dan getuigt hier de hemel. Dan getuigt hier de aarde. Dat in Jezus het leven te vinden is. Mag ik u dan wijzen op die wenende Jezus. Die daar ging naar Jeruzalem. Och, of gij ook nog in deze uw dag zou bekennen. Wat tot uw vrede is dienende. Een wenende Jezus. Die getuigt dat zijn hart geopend is. Voor zondaren. Want deze ontvangt de zondaars. En eet met hen. Een wenende Jezus. Die niets anders wil. Dan een zondaar aan zijn borst drukken. Om de zonden weg te kussen. En om je het eeuwige leven te geven. Deze Jezus is gewillig. Kom dan, we mogen hem voorschilderen. We mogen de getuigen laten horen, opdat je vanavond overtuigd zou worden en gewillig op de dag van zijn heerkracht, opdat je zou geloven zijn heilrijk woord en je niet zou en dat je niet zou volharden. Daarom vanavond spreken wij zo. Daarom In de naam van een drie-enig God wordt je vanavond aangezegd dat de dood in jezelf is, maar het leven in de Zoon. Alleen daar. Waar verwacht jij het eigenlijk van? Wie betekent Christus voor je? Daar gaat het om. In de naam van een drie-enig God. Het leven is in de Zoon. De hemel getuigt. God de Vader getuigt. God de Zoon getuigt dat hij niet in de wereld is gekomen om eer en aanzien te beërven. Te verwerven. Maar om zijn ziel te geven. Tot een rantsoen voor velen. Kon hij nog meer geven. De drie enige God getuigt. Eenparig. En als je daar nog niet genoeg is. Dan roep ik de aarde ook op. Je doop. Je doop getuigt. De geest getuigt. In het woord en door de knechten van God heen. Het bloed getuigt. Het avondmaal. Hoe vaak heb je het al gezien. Dat het bediend werd. In het midden van de gemeente. Waar getuigt die drinkbeker van? Van het bloedig lijden van Christus. Hij de beker der verdoemenis aan zijn lippen gezet. Opdat wij bij de kelk des heils zijn naam zouden vermelden. Waarom doen we dat niet? Wat hebben wij er eigenlijk op tegen om die God te vrezen? Die zo laag neerdaalt. En die zijn liefde zo tentoonstelt. In Christus zijn Zoon. Die hij niet heeft willen sparen. Maar hem over heeft gegeven. Opdat wij door hem het leven zouden ontvangen. De hemel getuigt. Heel de aarde getuigt. De schepping getuigt. Tot op het kleinste grasprietje toe. De heilige God getuigt. Opdat je zijn getuigenis zou aannemen. Want zovelen hem aangenomen hebben. Heeft hij macht gegeven. Kinderen van God genaamd worden. En die zijn getuigenis heeft aangenomen. Die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Zie je wel? Die zijn getuigenis heeft aangenomen. Die heeft verzegeld dat God waarachtig is. En als je naast je neerlegt, maakt je God tot een leugenaar. En daarom een ernstige zaak. Want als je het getuigenis van Jezus niet geloofde. Weet je wat er dan straks zal gebeuren? Op de oordeelsdag. Dan zal God de Vader tegen je getuigen. Dan zal God de Zoon tegen je getuigen. Dan zal God de Heilige Geest ook tegen je getuigen. Dan zal de doop tegen je getuigen. Dan zal het bloed, het avondmaal, zal tegen je getuigen. Dan zal ook deze avond tegen je getuigen. Geen acht geslagen op een getuigenis van God. Doorgegaan, omgekeerd. Gestorven in de meest afschuwelijke zonde van het ongeloof, waarom je dan ook voor eeuwig verdoemd zou worden, omdat je niet hebt willen geloven in de naam van de Zoon van God. En zo zit je vanavond. God de Vader getuigt. Kun je het nog weer staan? God de Zoon getuigt. Zie zijn stervende liefde. God de Heilige Geest getuigt. Hij wil je hart maken tot een woonstede van God in de geest. Opdat je vervuld zal worden met het leven. Vervuld met de Heilige Geest. Opdat je Jezus zal mogen kennen. In de kracht van zijn opstanding. Opdat je gaat getuigen in deze wereld. Deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Amen. Ik wil met jullie zingen.